Goedemorgen, fijn dat ik in jullie midden mag zijn om samen na te denken over het woord van God. Ik wil samen met jullie lezen uit 1 Korinthe 1, vanaf vers 18 tot en met vers 30. Waar het woord van God de Allerhoogste luidt. Er staat bij mij boven de wijsheid van de wereld en van God. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het kruis van Christus. Naar aanleiding van vers 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. We zien in dit Bijbelgedeelte, vanaf waar we begonnen zijn te lezen, dat het kruis in deze wereld en voor deze wereld dwaasheid is. En ik wil daar beginnen met eigenlijk een voorbeeld te schetsen hoe de wijsheid van deze wereld erop uit is om te zijn zoals God en om aan God gelijk te zijn en God te evenaren. In het begin van de jaren 90, toen had je de NASA en de ruimtevaartorganisaties, die hadden een project. En dat project was om gezamenlijk de Hubble-telescoop te bouwen. Inmiddels is hij al 30 jaar oud, maar toen was dat een nieuwe telescoop. Een enorm prestigieus project. Ik geloof dat hij bijna 5 miljard euro gekost heeft. Een gigantisch astronomisch bedrag. En ze hebben deze kijker in een baan om de aarde gebracht. Om van daaruit het heelal in zijn diepte te kunnen bekijken. En om daar, ja, het uiteindelijke, de oorsprong van het leven, als het ware, te achterhalen. En de mens streeft in zijn wijsheid om te zijn zoals God. En wat bleek nou? Deze telescoop bevatte een fout, waardoor er niet echt goed scherp ingezoomd kon worden. En ze konden alleen maar inzoomen op de grotere objecten. Nou, jullie weten misschien wel, de kinderen, maar ook de ouderen, dat als wij 's avonds naar de sterrenhemel kijken, dan zien we daar aan de sterrenhemel altijd de grote beer staan. Die is eigenlijk het hele jaar bij ons te zien. Hij wordt ook wel het stilpannetje genoemd. En aan het einde van de stil van het pannetje, net daaronder, weet je wel, die ene blinkende ster, al zou je met een verrekijker of met een grote telescoop kijken, dan zou je daar een sterrenstelsel zien. De draaikolknevel. Genoemd M51. En een prachtige nevel. Een van de mooiste sterrenstelsels van het universum, wat van bij ons vandaan zichtbaar is. En weet je, ze hadden die telescoop, die grote telescoop, die zoveel geld kostte, maar die eigenlijk niet goed werkte en ze konden niet goed het heelal in kijken. Toen dachten ze, die sterrennevel, die is best wel helder. Toen hebben ze daar, als het ware, hun kijker opgezet. En het bijzondere was, toen ze inzoomden en inzoomden en inzoomden, toen zagen ze deze foto. Dit is het hart van die nevel. En het is niet klein, maar dit kruis wat er in die nevel zichtbaar is. Miljoenen bij miljoenen kilometers. Misschien moet je het licht even wat dempen, dan kan je het wat beter zien. En het is net of God toen tegen de wereld sprak. Mensen, jullie willen zijn als God en jullie doen er alles aan om kennis te vergaren en jullie wijsheid uit te breiden. En God liet zien aan de wereld. Ik ben maar op één ding uit. En dat is het kruis van Jezus Christus. En God, in zijn oneindige wijsheid en genade, predikte die dag in dat grote NASA-centrum het evangelie aan de hand van de sterren. Hoe groot is onze God? En je zou verwachten dat er een opwekking uit zou breken en dat al die mensen op hun knieën zouden gaan en zeggen, de Heere alleen is God. Maar helaas, want de wijsheid van de wereld kan God niet leren kennen door haar wijsheid. En daarom is het juist door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En daarom gaan we vanmorgen nadenken over het kruis van Christus. Want het kruis van Christus heeft ons heel erg veel te zeggen. Het is het hart van het evangelie. Het is de weg waardoor we zalig worden. Maar het is ook de weg waardoor we veranderd worden. En het is de weg waardoor God anderen kan veranderen door ons heen. En over deze drie dingen willen we nadenken. Paulus legt hier eigenlijk in het heel kort uit wat zijn focus is ten overstaan van de Korinthe. Hij zegt in 2 Korinthe 2 vers 2, als ik aan jullie denk, dan wens ik niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dat was niet alleen bij de Korinthes, dat was het hart van Paulus' prediking. Jezus Christus en die gekruisigd. Juist ook in een gemeente waarin verdeeldheid en waarin ruzies en macht en manipulatie zichtbaar werden. Dat kunnen we lezen in die eerste hoofdstuk. En Paulus wist het. Het geheim van het kruis van Christus. Wat al onze problemen oplost. En we willen in de eerste plaats nagedenken over Christus de gekruisigde voor ons. Hij zegt dat in, ga ik even terug, in vers 21. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven. Hij gebruikt die drie keer in deze pericoop het woord prediking. Hier de eerste keer en dan in vers 23 het begin. Wij echter prediken Christus de gekruisigde. En in vers 24 nog een keer, dan zegt hij in de tweede zin, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Nou, als we in de eerste plaats nagaan denken over Christus, de gekruisigde, dat is Christus voor ons. Voor ons heeft hij daar gehangen. Ons leven rust totaal op het werk van Jezus Christus. Het is door zijn striemen dat wij behouden zijn. Het is door zijn werk wat hij volbracht aan het kruis, dat wij straks in kunnen gaan in de vreugde van de Heer. Zoals broeder Arie net zei, en dat geloof ik ook, dat straks we later het zullen zien met verbazing hoe God ons bewaakt heeft. Vanaf de baarmoeder tot de hemel. Hoe hij ons bewaakt vanaf de wedergeboorte totdat we in mogen gaan. Christus de gekruisigde, hij stierf voor ons. Onze zaligheid is volkomen op hem gericht. En volkomen van hem afhankelijk. En daar hoeven we niets voor te doen dan enkel te kijken. Zoals die Israëlieten in de woestijn, die moesten kijken toen ze gebeten waren door de slangen, omdat ze gezondigd hadden. Opnieuw hadden ze God verworpen. Opnieuw hadden ze tegen God gezegd, we willen terug naar Egypte. We willen uw leven niet. En toen kwamen daar die vurige slangen, die het volk beten. Ze stierven, bij bosjes stierven ze. En dat is onze geestelijke toestand. Ook wij zijn geestelijk dood, besmet door het gif van de Satan. Maar dan moest Mozes die slang op een staak opsteken en boven het volk uit. En enkel en alleen door te kijken. Door te kijken naar de slang werden ze genezen. En God wil dat we zalig worden door alleen maar te kijken. Te kijken naar Jezus. Naar hem alleen. Hij heeft daar gehangen. De vloek van de wereld. Hij heeft de zonde van de wereld op zich genomen. En weet je, God wil dat we niets meebrengen dan alleen maar kijken. Ja, we zijn gebeten. We hebben onze zonde. Maar door te kijken naar Jezus worden we genezen. Christus de gekruisigde voor ons. En wat kunnen we leren van Christus? Wat kunnen we leren van hoe hij zijn kruis droeg voor ons? Want God roept ons op. Als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, zijn kruis dragen, dat is niet begonnen toen hij de Via Dolorosa opging. Toen hij vanaf Pontius Pilatus naar de kruishovel ging. Nee. Zijn kruis dragen is begonnen op het moment toen hij vanuit Maria ontvangen is en in de kribbe gekomen. Vanaf dat moment is zijn kruisdragen begonnen. Zijn kruisdragen heeft zijn hele leven geduurd. En zijn kruisdragen werd intensiever toen hij 30 jaar oud was. En hij de werkplaats verliet van zijn vader. En hij tegen zijn moeder zei, ik moet de werken doen van mijn hemelse vader. En hij achterliet zijn huis, zijn bezittingen, zijn broers, zijn moeder. En we weten dat hij waarschijnlijk kostwinner was van het huisgezin. Jozef komt nergens meer voor. Jezus was de oudste zoon. Op hem rustte ook de last om voor zijn moeder en het huisgezin te zorgen. Als we naar Jezus kijken, de gekruisigde, dan zien we dat hij het kruis heeft gedragen zijn hele leven. En dat hij op 30-jarige leeftijd verliet vader en moeder. En dat juist door de weg van het kruis tegenslag en lijden zichtbaar werd. Maar dat hij leerde elke keer om juist dat lijden te ontvangen. In de wetenschap dat God, zijn vader, dit voor hem had gereed gemaakt. Dit lijden dat hem te wachten stond. Toen hij onderweg naar het kruis was. Net voor zijn lijden en sterven. Zien we dat hij met opgeheven hoofd die weg ging. het lijden tegemoet. En dat kunnen we ook leren van Christus, die ons voorgegaan is. Hij zegt daar tegen zijn discipelen, net voordat hij aan dat kruis gaat hangen. Satan komt en hij heeft geen macht over mij. Johannes 14, vers 30. Terwijl dat als je kijkt met menselijke, natuurlijke ogen, wat zie je dan? Iemand die overweldigd wordt door het kwaad, die overweldigd wordt door de macht van de boze. En toch zegt Jezus dat Satan geen macht over hem kreeg. Hoewel de uiterlijke omstandigheden, lijden en beproeving was, hield hij in zijn geest vast aan zijn vader. En wist hij, alle dingen die mij overkomen, die werken mee ten goede. En daardoor wist Jezus dat wat hem overkwam, ook al leek het uiterlijk een tegenslag, dat het overwinning uiteindelijk was. En dat Satan ten diepste geen macht over hem had, over die situatie. En ik denk voor ons, hè, als het gaat over dit punt, kunnen wij ook zo die toepassing maken waarvan Jacobus ook gezegd heeft. Acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer je in allerlei beproevingen en verzoekingen terechtkomt. Omdat we weten dat juist daardoorheen, als we kruis dragen achter Christus aan, we Gods wegen kunnen gaan. En misschien door uiterlijke moeilijke omstandigheden heen. En daar wil ik straks ook in punt 2 en 3 eigenlijk meer de nadruk op leggen. Hoe dat dan werkt. Dat juist God daardoorheen verheerlijkt wordt. Want het kruis is ook een principe van God. Als we gaan kijken naar ons vers. Hij zegt daar, Paulus, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dus aan de ene kant predikt hij voor degene die buiten zijn, predikt hij ook Jezus Christus de gekruisigde, hè, om door het geloof behouden te worden. Maar ook is het kruis een belangrijk aspect in het leven voor hen die geroepen zijn. Hij predikt Christus de kracht van God en de wijsheid van God. En niet alleen maar zet hij dat neer om te verkondigen hoe Jezus geleden heeft, maar ook als een werkelijkheid waardoor God in ons leven werkzaam is, zodat het kruis van Jezus in ons zichtbaar wordt. Willen we in de tweede plaats over nagedenken. Christus de wijsheid van God. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen, zegt hij. En weet je, dat is wat God ook in ons uit wil werken. Dat karakter van Jezus Christus, dat dwaze van God, voor de wereld althans, is wijsheid waardoor Jezus karakter zichtbaar wordt in ons. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe zag het eruit in het leven van Jezus? Dat dwaze van God. Nou, dan neem ik jullie mee naar de hof van Gethsemane. Net voordat Jezus overgeleverd werd, toen hij op het punt stond om zich over te leveren, en daar die grote groep krijgsknechten samen met Judas voor hem stond, tegenover hem stond. En hij tegen deze mannen zei, wie zoeken jullie? En dat zei hij, Jezus. Wij zoeken Jezus. En toen zei hij, ik ben het. En op dat moment vielen ze achterwaarts ter aarde. En hij vroeg het opnieuw. Wie zoeken jullie? Toen zei hij, als je dan mij zoekt, laat dan deze ene gaan. Wat zie je? Hier zie je nou het wazen van God. Jezus, die de kracht en het gezag had en de macht ontvangen had van zijn vader. Om deze hele legerafdeling in één klap te vernietigen. Zoals ooit Elia dat deed toen ze hem kwamen halen. Jezus had hetzelfde gezag. Hij had dezelfde macht, dezelfde autoriteit. Sterker nog, hij had meer autoriteit. Maar wat zien we hier? Dat hij zich overgeeft aan zijn vijanden. En dat is waar hij over spreekt, de zachtmoedigheid van Jezus. Daar wordt de wijsheid van God in uitgedrukt. De zachtmoedigheid van Jezus Christus. En deze wereld kent dat niet en verstaat het niet. Want voor ons geldt kracht en macht. En je laten gelden. Dat is hoe je invloed kan krijgen. Maar we zien hier het precies andersom. Jezus die van de Vader gezonden is. Die juist zijn, ja, die juist laat zien wat het nou betekent om jezelf over te geven. De wijsheid van God komt openbaar in zijn zachtmoedigheid om zichzelf over te leveren. Terwijl dat hij de macht had om ze allemaal weg te blazen, gaf hij zich over. En weet je, dat is ook een kenmerk, een symbool. Ook in ons leven moet dat kruis van Christus zichtbaar worden. En weet je, ik sta hier vanmorgen. Het is een moeilijk onderwerp. Het is ook een lastig ding om te begrijpen. Want het gaat zo in tegen onze eigen natuur. En als ik vanmorgen tegen jullie spreek, dan is dat niet zo omdat ik nou alle wijsheid bezit. En omdat het in mijn leven volmaakt is. Integendeel, ik spreek net zo goed tegen mezelf. Want dat kruis van Christus, om dat zichtbaar te maken in ons leven. Dat ons karakter gevormd wordt. Hervormd wordt naar zijn beeld. Er gaat alles op de schop. Maar dat is wel de wijsheid van God. Dat is wel hoe God wil dat we gaan leven. En dat is wel hoe het uiteindelijk ook zal worden. De wijsheid van de wereld, dat had ik al gezegd, dat is de macht grijpen. Als we kijken bijvoorbeeld naar afgelopen week in de krant. Als je de krant openslaat en je leest bijvoorbeeld wat er in het CDA aan de hand is. Dan zie je daar een enorme machtsstrijd. En dan gaat dat over en weer. En mensen proberen zoveel mogelijk hun eigen verhaal te doen. Om toch macht te krijgen. En we zien bij Jezus precies het tegenovergestelde. Maar wat bij Jezus was in zijn leven, moet ook voor ons gaan gelden. En juist ook in zijn kerk. Juist ook onder ons. Dat het karakter van Jezus, de wijsheid van God, in ons openbaar komt. Zodat zachtmoedigheid ons gaat sieren. En het is niet een pre. Dat is de basis van een heel nieuw koninkrijk. Daardoor wordt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zichtbaar. Want denk er maar aan wat Jezus heeft gezegd. De zachtmoedigen, die zullen de aarde beërven. Juist de zachtmoedigen. En weet je, dat voelt alsof je dan over je heen moet laten lopen. Alsof je niet je eigen mag verweren. En daar zit het nou juist ook in. God wil ons leren om zachtmoedig te zijn. Om nederig van hart te zijn. Om niet je vuist te ballen. En je gelijk te halen. En je punten te maken. Juist ook in de kerk. Juist ook in het leiderschap. Het is zo'n belangrijk aspect. En het wordt maar door zo weinigen begrepen en verstaan. En ik worstelde zelf elke dag mee om mijn kruis op te nemen, om mezelf te verloochenen en om die zachtmoedige, nederige geest van Jezus aan te doen. Maar dat is wel de wijsheid van God. Ja, in de ogen van de wereld is het dwaasheid, want je leidt verlies. En dat zegt Paulus ook. Waarom leiden jullie niet liever verlies? Waarom leiden jullie niet liever ongelijk? De wijsheid van God gaat radicaal in tegen de wijsheid van deze wereld. Maar toch, Jezus heeft een heel nieuw koninkrijk gevestigd. En zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen dat koninkrijk beërven. Snap je dat het van een immens belang is om daarnaar te jagen, om daarnaar te streven? Straks op de vernieuwde aarde, op de gereinigde en de geheiligde aarde, zal dit het fundament zijn van recht en van gerechtigheid. De zachtmoedigheid. En het zal zo diep doorwerken in de hele schepping, dat zelfs het lam en de leeuw bij elkaar zullen zijn. Het zal zo diep doorwerken dat zelfs een jong kind zijn hand zal steken in het hol van een adder. Dat heeft hiermee te maken. Het is het beginsel van zachtmoedigheid, die nieuwe geest, wat God in ons wil leggen, om een totaal vernieuwde schepping te creëren. En hij is in ons aan het werk. En hij wil het in ons bewerken. Dat is de wijsheid van God. En dat predikte Paulus. Elke keer opnieuw. En hij predikte het niet alleen. Het was ook zijn leven. En wil ik naar het derde punt. Christus, de kracht van God. En de wijsheid van God. Sorry, de kracht van God. Weet je, want dat is een geheim waardoor juist God ook kan werken om zijn werk door ons heen te doen in deze wereld. Want die eerste twee dingen, Christus voor ons en Christus in ons, die hebben allebei betrekking op onszelf. Het een is voor onze redding. Het andere is het karakter wat Christus in ons teweeg brengt. Maar bij het derde punt, Christus de kracht van God, dat is het einddoel van onze discipelschap. Dat is hoe God ons wil transformeren, zodat hij ons kan gebruiken in zijn dienst. En dat is waar Jezus voor kwam. Hij zei, ik ben gekomen om het leven te geven en overvloed. En hoe deed hij dat? Juist door als een graankorrel in de aarde te vallen en te sterven. Dus de kracht van God, dat is ook Paulus' geheim, die dat zo diep verstond. De kracht van God kwam openbaar in zwakte. De kracht van God kwam openbaar in verlies. En als we teruggaan naar Jezus, dan zien we dat ook bij het leven van Jezus. Als we met hem daar staan bij het kruis, dan horen we mensen spotten en zeggen, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. En dan zie je de kracht van God. Wordt geopenbaard in zwakheid. Wordt geopenbaard in verlies, ogenschijnlijk verlies. En weet je, dit is zo'n belangrijke sleutel om te ontdekken in je leven en om het ook mee te nemen. Want willen we vruchtbaar werken voor God, dan moeten we dit principe begrijpen. Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, vers 31. Ik sterf elke dag. En ergens anders zegt hij, het leven is in jullie, maar de dood is werkzaam in mij. Dat is geheim. Dat is goddelijk geheim. Dat is het leven van God, wat zichzelf wil weggeven. Dat is die volmaakte agape liefde, die in ons werkzaam wil zijn. De dood in mij, het leven in de ander. Ik ben zo blij dat een paar broeders in deze gemeente het begrepen. En die voorbeden doen op dit moment. Ze kunnen niet bij de preek zijn. Maar dat is de wet van de graankorrel. Zeker dat zij meer zegen ontvangen dan vele anderen die in de dienst zitten. Waarom? Omdat God een principe geeft. Als wij onszelf overgeven in de dood. Als wij onszelf overgeven en verlies lijden. Dan komt de kracht van God openbaar. En dat is zo'n diep geheim. En dat is wat Paulus iedere keer predikte. En door al zijn brieven heen zie je deze drie punten. Christus, de gekruisigde, de kracht van God en de wijsheid van God. En dit is waar de Vader naar verlangt. Dit is waar de Zoon naar verlangt. Ook in ons leven. Hij zegt het. Als je dan, als die graankorrel in de aarde valt en sterft, dan kun je vrucht voortbrengen. Dan zal je vrucht voortbrengen. En dat is echt iets wat we juist ook in deze tijd, in dit huidige christendom, in deze periode, zo nodig hebben om te herontdekken met elkaar. Wat het betekent om ons eigen leven te verliezen. Om ons vrijwillig over te geven, achter Jezus aan. Weet je nog? Hij gaf comfort op. Hij gaf zijn huis op. Hij gaf zijn bezitting op. Ja, hij gaf zelfs zijn eigen slaapplek op voor de oogst die wacht. En er staat in Hebreeën dat hij er overheen gezien heeft de vreugde die voor hem lag. Heeft hij het lijden gedragen en de schande veracht. Maar wat in Christus werkzaam was, moet ook in ons werkzaam worden. En ik zeg het opnieuw, ik predik net zoveel tegen mezelf als tegen jullie. Maar wat in Christus werkzaam was, moet ook in ons werkzaam worden. En waarom? Het leven van God kan dan door ons heen vloeien. Om een rijke oogst van zielen te geven. God heeft de wereld op het oog. Hij wil niet dat er één verloren gaat, maar dat zij alle tot behoudenis komen. Hoe dan? Het geheim van onszelf verliezen. Het geheim wat Paulus hier preekt. De kracht van God geopenbaard in zwakheid. En daarom zegt Paulus, ook in andere gedeeltes, daarom heeft hij een welbehagen. In zwakheid. In smaad. In vervolgingen. In lijden. Niet zomaar als een bijkomstigheid. Hij wist, door deze dingen, doordat dit mij overkomt, kan ik aanspraak maken op de geestelijke oogst. En je zag dat het in zijn leven functioneerde. Je zag dat het in de eerste christengemeente functioneerde. Ze begrepen het. En het is ook voor ons om het te begrijpen en het om het in ons leven toe te passen. En zo kunnen we door de Heilige Geest. Want het is niet iets wat we in eigen kracht moeten of kunnen. Maar het moet wel beginnen met om het helder te hebben in ons hoofd. Dat juist die vrijwillige offergave, om onszelf vrijwillig te geven, een zegen is, zodat Gods leven daar doorheen kan stromen. En als ik denk aan de vroege kerk, hoe zij in tijden van pest, dat is wel anders dan corona hoor, in tijden van pest, waar de mensen stierven, massaal, miljoenen, dat de christenen vrijwillig naar de huizen gingen waar de pest was. Om die mensen te verzorgen. Om die mensen water, drinken en eten te geven. En als ze gestorven waren, om ze te begraven. Zij hadden een totaal ander zicht op de werkelijkheid zoals wij nu hebben. Leven was zichzelf geven. En sterven, dat was winst. En ik ben bang dat wij, die bij de laatste generatie van het christendom behoren, dit een beetje kwijtgeraakt zijn met elkaar. En dat God weer in ons leven moet werken door de kracht van de Heilige Geest om dat weer op te wekken. Zodat we onszelf weer restloos gaan overgeven. Dat is het verlangen van God. Dat is het verlangen van Christus. En die wet van die geestelijke oogst, die komt daardoor tot stand. Want wat zagen we? dat er in die tijd en in die periode het christendom van een kleine sekte binnen het jodendom uitgroeide tot een wereldgodsdienst. Door deze offers. Doordat de christenheid zelf begreep waar ze voor geroepen waren. Om zichzelf over te geven aan een verloren, reddeloze wereld. Die op weg is naar de hel. En we hebben nodig dat we nieuw daar inzicht in krijgen. Zodat de kracht van God weer in zwakheid kan werken. Dat is het geheim. Wat Paulus leefde. En waar Paulus over sprak in de Korinthebrief. En waardoor ook alle geschillen, alle zucht naar belangrijk zijn, positie, wegebte. Paulus leefde op een heel ander level. En het is ook mijn verlangen dat we weer teruggaan om op dat level te gaan leven waar de Heilige Geest ons voor roept in deze laatste periode. Om onverschrokken door de kracht van God en door de wijsheid van God onszelf niet te achten. Ja, om als slachtschapen in deze wereld te zijn, want dat zijn we. Mijn broeder zei het, vervolging zal niet lang meer op zich laten wachten. Alles wordt in gereedheid gebracht om straks de aanval op het christendom massaal in te zetten. En het is al reeds jaren ingezet. Maar we weten dat er een krachtige misleiding nu al gaande is. Deze hele coronapandemie is daar het bewijs van. Maar nog niet het ultieme wat er gaat komen. Want er is nog zo'n diepe misleiding aan de hand. Achter de schermen. Alles stuurt zich naar het tijdperk dat de antichrist geopenbaard kan worden. En dat het christendom, het belijdende christendom, mee zal gaan in de afval. En dat er weinigen zullen zijn die staande blijven. En daarom heeft Jezus ook gezegd, juist ook in de christelijke wereld, dat de vader de zoon zal overleven. En de moeder de dochter. En andersom. Er komt een duistere tijd aan. Maar daarom, des te meer, houden we ons vast aan het woord van God. Hebben we ons leven niet lief tot de dood. En weet je, we mogen weten, we zijn overwinnaars. We hoeven niet proberen om overwinnaars te worden. Want in Christus Jezus zijn we overwinnaars. Maar we moeten ook als overwinnaars gaan leven. En hoe doen we dat nou? Nou, door deze dingen die ik jullie vanmorgen geschetst. Christus, de kracht van God. En Christus, de wijsheid van God. Om onszelf meer te verliezen. Zodat juist ons leven, het lijden, wat er ons te wachten staat, om dat aan te grijpen. Niet te verdringen, maar het aan te grijpen. Als het welkome gasten. Niet als een inbreker, maar als een welkome gast. Omdat we weten, God werkt zijn doelen daardoor uit. Zoals Hooglied 4 vers 16 zegt. Hij zegt daar, ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, doorwaai mijn tuin. En die noordenwind hebben we echt nodig. Om de specerijen van Christus in ons leven te laten ruiken. Om onszelf te verliezen. Om het kruis van Christus in ons leven werkzaam te laten zijn. Dat is wat God wil. Dat is het verlangen van de Heilige Geest. En daarom schuwen we de noordenwind niet. Het goede en het kwade komen beide van God. En als we ze omarmen, dan zal het juist dat teweeg brengen. Dat we meer Christus gelijkvormig zijn. Ik wil afsluiten met nog een verhaal. In de vroege periode van de WEC, Wereld Evangelie Crusade, opgericht door C.T. Studd. Een man die nu al reeds jaren boven is bij onze hemelse Heer. Begreep deze lessen van het kruis.
Ik zou bijna willen zeggen als bijna geen ander. Ze hadden een hart voor de verloren wereld. Maar zijn vrouw was verlamd en lag ziek op bed. En toch hadden ze beiden met z'n tweeën overlegd. En ze voelden de nood van Afrika. En ze kwamen beiden tot de conclusie, ga jij maar. Ik blijf hier op bed achter. En zijn achterban en zijn vrienden verklaarden hem allemaal voor gek. En velen trokken zich terug. Ze zeiden, dat kan je toch niet doen. Maar ze hadden beide dat statement gemaakt. Zijn vrouw en hij. En hij is gegaan. 17 jaar lang heeft hij daar in donker Afrika gewerkt. En zijn vrouw thuis in Engeland, biddend. Beide wetend dat deze geestelijke wet van de oogst een realiteit is. In Gods koninkrijk. En na hem vele duizenden zendingswerkers zijn achter hem aangegaan. De kracht van God kwam vrij in één man die het kruis begreep. En één vrouw. En die hun leven niet lief hadden tot de dood. Als we nu kijken, organisatie. Twee organisaties met meer dan 1500 werkers. In hetzelfde voorbeeld, in afhankelijkheid en in geloof, zijn ze gegaan. En God verlangt, ook in deze tijd, dat we teruggaan naar het hart van het evangelie. Naar de kracht van God. En naar de wijsheid van God. Om deze verloren wereld te bereiken. Met het evangelie. Amen.